Laten we bidden. Vader, Jezus, wij danken u voor uw aanwezigheid en ik heb u nodig vanmorgen. Om uw woord te brengen, te preken. Kom Jezus, spreek naar onze harten, onze situaties, over wie u bent, Jezus. Over wie u bent. Wij danken u, Heilige Geest, kom. Voel mij, voel ons. Met uw kracht, uw wijsheid, uw inzicht. En het is in uw naam, Jezus. Amen. 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 Hey, nog dezelfde vraag. Wat zegt Jezus over zichzelf? Nou, voor sommigen denken, ja, gelukkig, de laatste zondag van deze serie. Maar nee, ik heb deze serie ja, geweldig gevonden om een deep dive te doen. En dat is precies de vraag waar wij mee begonnen. Wat zegt Jezus over zichzelf? En hoe beschrijft Jezus zichzelf? En wij hebben dat over de laatste afgelopen 2-3 maanden gehoord. Ja, hij zei, ik ben het brood dat leven geeft. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben de goede herder. Ik ben de opstanding en het leven en nog meer. En dit waren in zijn meer dan gehoogde versen. We zagen hoe Jezus werkelijk in de praktijk is. Hoe Jezus met Maria en Martha omging. Hoe Jezus de 5000 voedde. Hoe Jezus tot de Farizeeën sprak. Wij hoorden zijn woorden, maar zagen zijn daden en acties ook. En woorden plus daden geven een duidelijk getuigenis over wie Jezus is. En want iedereen kan alles over zichzelf zeggen, maar het kan ook allemaal onzin zijn. Toen ik een kind was, hoorde ik een aantal van de grootste logens ooit. Heb je dat ook meegemaakt met kinderen? Soms, ja, andere kinderen zeggen toen ik jong was, ja, ik ben dit of ik ben dat, of mijn vader is dit en hij heeft dit gedaan en meestal was het helemaal onzin. En toen ik 7 of 8 was, ik herinner dit zo goed, zei een vriend van mij dat hij een gat in de grond had gegraven. Nou, dat is niet zo gek, maar toen zag hij magma of de hel of zoiets. En ik geloofde hem. Er was geen fact-checking of Google dan. En als een kind, je hebt niet altijd de vaardigheden om tussen de regels door te lezen en logens te herkennen voor wat ze zijn. Als ik wat slimmer was geweest, had ik gezegd, oh ja, ja, laat me dan zien. Of laat me gat in de magma zien. Maar helaas, ik heb dat niet gedaan en geloofde dat. Ja, hij heeft de hel gezien of zoiets. Maar wat zo mooi is aan Jezus, is dat hij iets zei en het ons liet zien. Bijvoorbeeld, zei Jezus, ik ben de opstanding. Nou, dat is een serieuze claim. Maar wat deed hij dan? Hij haalde Lazarus uit het graf. Hij bevestigde zijn woorden. Een teken dat Jezus gaf, wijst altijd terug naar wie Jezus is. Maar we hebben ook gezien hoe mensen de tekenen misten. De Farizeeën, de grote groepen en zelfs de discipelen. Ieder moet zelf de tekenen zien, de woorden horen en tot de conclusie komen. Wie is Jezus? Wie is Jezus? En dat is voor ons de allerbelangrijkste vraag. Vragen over het huwelijk, werk en huis zijn belangrijke vragen. Maar wie is Jezus staat bovenaan? En dat is precies het doel van het evangelie van Johannes. Normaal gesproken schrijf je je thema of stelling in de laatste zin aan het einde van de eerste paragraaf van je essay. Ik heb dat in school geleerd. Schrijf aan het einde van de inleiding je doel voor het essay. En als je dat vervaagt, mist u de stelling van Johannes. Want hij plaatste die aan het eind van het evangelie. In hoofdstuk 20 vind je, Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen verricht, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leven ontvangt door zijn naam. Dat is zijn thema. Het doel van het verslag van Johannes is om een duidelijk beeld van Jezus te geven, van wie Jezus is. 21 hoofdstukken om Jezus te zien. En dat je niet alleen met een verstand ziet en begrijpt, maar diep in je hart en ziel. En door dat geloof leven vinden. En dus vandaag gaan wij over het laatste stuk van onze serie. En ik wil beginnen met een quick snapshot van Johannes 7. Onze laatste uitspraak van Jezus vinden we niet in Johannes 7, maar het gesprek begint daar wel. Goed? Oké. Johannes 7 is een spiegel voor ons. Zoals zoveel in de Bijbel. En in hoofdstuk 7 zijn er drie verschillende groepen mensen. Wij zien de broers van Jezus. Wij zien ook de gewone mensen of de grote groep bij het Joodse loofhuttenfeest. En zien wij de fariseeën of de religieuze mensen, leiders. En in hoofdstuk 7 zien we dat er bij veel verschillende mensen verwarring over Jezus kan ontstaan. En als een spiegel kunnen we zien waar we mogelijk ook moeite hebben met de identiteit van Jezus. Nou, allereerst waren er de broers van Jezus, zijn familie. Maria en Jozef kregen hun eigen kinderen nadat Maria Jezus kreeg. En Johannes schrijft hierover heel eenvoudig. Ook zijn broers geloofden namelijk niet in hem. De broers waren nog geen discipelen van Jezus. Nou, Jacobus werd later een grote leider in de kerk. Maar ze waren nog geen discipelen van Jezus. Ondanks dat ze met Jezus waren opgegroeid. En ik vind dat heel interessant. Ze wisten dat Jezus tekenen en wonderen deed. Zij hadden een nauwe nabijheid met Jezus, maar ze geloofden nog steeds niet. En het is bijzonder dat je zoveel kan zien, zoveel horen, maar nog steeds niet geloven. Ik vind dat wel een jammer. En zien is niet altijd geloven. En dit is ook een bevestiging. Dat geloof meer is dan de omstandigheden en de juiste situatie. Misschien had niemand meer persoonlijk contact met Jezus dan zijn broers, toch? Ze waren samen opgegroeid. Er heerste verwarring en ongeloof in zijn familie. Maar buiten zijn familie ook. Bij het Joodse loofhuttenfeest zochten de mensen Jezus. Maar er was heel veel over hem ook gezegd. Overal werd over hem gesproken. Sommigen vonden dat hij een goed mens was. Anderen meenden dat hij het volk misleidde. En later, toen hij begon te onderwijzen bij het feest, zeiden anderen: u bent bezeten, riepen de mensen. Net als bij zijn familie en degene die zo dicht bij hem stonden en met hem opgegroeid, is het ook bij de grote groep gewone mensen onduidelijk wie Jezus is. En er bestond geen vaste mening over hem. Hij was een goede mens of een misleider of bezeten. En dat is vergelijkbaar met wat C.S. Lewis zei, namelijk dat we uit de bewerking, de claims van Jezus, moeten afleiden of hij een logenaar was, of een gek, of precies degene die hij beweert te zijn. Maar hij kan niet alle drie zijn. En als je verder leest in het hoofdstuk, komen er vragen naar voren over de oorsprong van de Messias. En er is veel verwarring over wat de schrift zegt. Je ziet dus dat verkeerde informatie en onwetendheid een rol spelen. Jezus heeft zichzelf geopenbaard door zijn woord. En een goede, vaste basis in de schrift is zo belangrijk om te weten wie hij is. En zonder de Bijbel kun je geen goed begrip krijgen van wie Jezus is. Hun verwarring kwam dus ook vooruit. Onwetendheid over de schriften. Maar wie kent de schrift beter dan de Farizeeën? De religieuze leiders. Ze hadden toch zeker wel een goed begrip van wie Jezus was, toch? Nee, helaas. Ze hadden ook hun mening, maar niet feiten. En wat de Farizeeën beïnvloedde, was dat ze hoorden dat sommigen uit de groep in Jezus geloofden. En ze waren helemaal tegen. Omdat ze geloofden dat Jezus niet de Messias was. Omdat hij uit Galilea kwam. En ze wisten niet dat hij in Bethlehem was geboren. Nog meer misinformatie. En dan stuurden ze mensen om Jezus gevangen te nemen. En hun ogen was hij niet de zoon van God of de Messias, maar een misleider. En het is zo interessant, want de dienaren komen terug en dan gebeurt dit. De dienaren van de hoge priesters en de Farizeeën gingen terug. Toen hun werd gevraagd, waarom hebben jullie hem niet meegebracht? Antwoordden ze, nog nooit. Nog nooit een mens zo gesproken. Zelfs de dienaren hadden ook een andere mening over Jezus. Ze hadden zijn woorden gehoord en vonden ze anders. Misschien zelfs bovennatuurlijk. En dus al dit te zeggen. Je kunt zien dat er een grote identiteitscrisis was over wie Jezus is. En het laat me denken aan het partyspel Mafia. Nou, veel van jullie weten dat ik hou van woordspellen en partyspellen, maar Mafia is een spel waar mensen in een kring zitten en iedereen een geheime rol of identiteit heeft. En sommigen zijn politieagenten, of in de Mafia zelf, of een gewone mens, een burger. En iemand is de spelleider. En hij of zij leidt het spel door de verschillende fasen. En tijdens het spel worden de identiteiten van de spelers openbaar gemaakt. En uiteindelijk doel is om de leden van de maffia te vinden. Dat is het doel van het spel. Maar in het spel, er is een fase, elk rond, voor gesprek. En iedereen heeft een mening over wie maffia is of wie politie is enzovoort. En vaak er is veel lawaai en wordt naar elkaar geschreeuwd. Het is een superleuk spel, maar vaak is het moeilijk om door al het lawaai heen te zien en te denken wat echt is. En dat is de bedoeling van het spel. Veel noise, veel misleiding, veel verwarring. En het maffia-team wil graag verwarring en misleiding. Maar je moet de waarheid horen en zien. En de waarheid vinden te midden van alle chaos. En in deze situatie, in Johannes 7, is er iets soort gelijk. Er is zoveel verschillende stemmen. Ja, Jezus is dit, of hij is dat. En hij is een goede mens. Nee, hij is een logenaar. Dit moet de Messias zijn. Nee, kan niet. Je weet niet de schriften. Er is zoveel noise en meningen over wie Jezus is. En als ik hoofdstuk 7 lees, kan ik alleen maar denken, ja, dit klopt. Dit lijkt zoveel op de wereld. Dit lijkt zoveel op de wereld, onze wereld. Als je op Instagram of TikTok zit, of het internet, je hoort zoveel verschillende ideeën en meningen of stemmen over Jezus en de Bijbel en geloof. Maar wat is echt? Wat is echt? En eigenlijk is het een microcosmos van wat er door de jaren heen in de wereld gebeurt en nog steeds gebeurt. Er is zoveel lawaai in onze wereld. Zoveel stemmen die je proberen te overtuigen. En het grootste deel is Vivari, onzin. En net zoals het maffia-team vervaring wil de vijand van deze wereld meer lawaai, meer vervaring, meer onzekerheid. Maar onze vraag, mijn vraag is, zal er eindelijk een stem door het lawaai heen breken? Is er een stem? En het antwoord is, ja, ja. Jezus was en er nog steeds in het midden. Jezus is ook nog steeds onder ons door de Heilige Geest. En wij hebben zijn woorden in de Bijbel. En zijn stem is de stem die door het lawaai heen klinkt. En door heel hoofdstuk 8 probeerde hij om een uitleg te geven aan de mensen over wie hij is. En dat is het ding met Jezus. Hij wil het duidelijk maken. Hij wil duidelijkheid. En de vijand wil bewaren. De vijand houdt van onzekerheid. Maar Jezus is de waarheid. Hij is vast en hij is onze anker. En 4 keer binnen dit hoofdstuk, in hoofdstuk 8, gebruikt Jezus de term ego emi, of ik ben. Ik ben. Hij wil de stem zijn die door de noise heen klinkt. En zo begint hij in vers 12 van hoofdstuk 8 met het onderwerp van de preek van vorige week. Ik ben het licht voor de wereld. En de preek vorige week was zo krachtig en to the point. En duisternis kan niet bestaan waar licht is. En verwarring is een vorm van duisternis. Maar waar licht is, is helderheid. Dingen worden zichtbaar. Het is dus passend dat Jezus over het licht begon. En na het licht begint Jezus te spreken over zijn heengaan, het kruis en de realiteit van de zonde. En de stoep tussen versen 21 en 29 is belangrijk. 2 keer vertelt Jezus hierover zijn identiteit. En dat de mensen zullen zien wie hij is. En de eerste keer is een verklaring dat als zij niet in hem geloven, zij dood zijn in hun zonde. Johannes 8, vers 24 zei, ik heb u tegen u gezegd dat u zult sterven vanwege uw zonde. Want als u niet gelooft dat ik het ben, zult u inderdaad sterven vanwege uw zonde. En wij kennen dit als de eenvoudige evangelie. De simpel gospel. Wij zijn zondaars die een redder nodig hebben. En dan Jezus vervolgt met vers 28. Wanneer u de mensenzoon hoog verheven hebt, ging Jezus verder. Dan zult u weten dat ik het ben. Dan zult u weten dat ik het ben. En dat ik niets uit mezelf doe, maar over deze dingen spreek zoals de Vader het mij geleerd heeft. Jezus hier vertelde hun dat wanneer hij aan het kruis zou sterven, het duidelijk zou worden wie hij is. En hij weet, en wij weten dat dit is waar. Bij het kruis dit is precies gebeurd. In Matthäus kun je lezen, toen de centurio en degene die met hem Jezus bewaakten en de aardbeving voelden en merkten wat er gebeurde, werden ze door een hevige angst ondervallen en zeiden, hij was werkelijk Gods zoon. Het was duidelijk. Hij was Gods zoon. Jezus' identiteit werd zo duidelijk. En je kunt het hele verhaal over het kruis in alle evangelie lezen. Om te zien welke wonderen en allemaal gebeurd zijn. Maar wat zo bijzonder is, toen Jezus deze drie verklaringen gemaakt heeft. Ik ben het licht. Geloof dat ik ben. Wanneer u de mensenzoon verheven. De groep begon om hem te geloven. De groep begon aan hem te geloven. Toen hij deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in hem. En eindelijk, dat is het doel. Geloven in Jezus. En dan gaat Jezus verder. En hij zei, en tegen de Joden die in hem geloofden, zei Jezus, wanneer u blijft vasthouden aan wat ik zeg, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. De waarheid zal u bevrijden. En wij houden van dit vers. Wij houden van dit vers. De waarheid zal u vrijmaken. Omdat het zo echt is. Vrijheid is in Jezus alleen. Vrijheid is in Jezus alleen. En ik weet dit omdat ik heb zelf heb meegemaakt. Jezus heeft mij compleet veranderd. En dat is niet door een enkele ervaring in een dienst. Maar naar de eerste ervaring een leven op het pad met Jezus. En de vrijheid komt door als wij blijven vasthouden aan zijn woorden. Bekering of verlossing is niet per se een ticket, een one-time ding. Maar het is een reis nu en voor altijd met Jezus. En het is vrijheid over de zonde nu. Maar het was precies. En het was juist hier op dat de Joden zich een beetje gingen verzetten. En ik weet dat het is heel veel teksten, maar het is belangrijk. Ze zeiden, wij zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemands slaaf geweest. Wij komen terug op dit punt. Hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden? Jezus antwoordde, werkelijk ik verzeker u. Iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Een slaaf blijft niet voor eeuwig in huis, maar de zoon blijft voor eeuwig. Wanneer de zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Ik weet wel dat u nakomelingen van Abraham bent. Toch wilt u mij doden, omdat er in u geen ruimte is voor wat ik zeg. Ik spreek over wat ik gezien heb bij mijn vader. U doet wat u gehoord hebt van uw vader. Onze vader is Abraham, zeiden zij. Nou, traditie, geschiedenis, trots. Het zijn struikelblokken voor het ware geloof. De Joden hier waren een trots volk. Wij zijn nooit iemands slaaf geweest. Dat was een heel interessante verklaring. Want ze waren tot slaaf gemaakt door de Egyptenaren, de Assyriërs, en werden op dat moment bezet door de Romeinen. Maar wij zijn nooit iemand slaaf geweest. Misschien was het waarschijnlijk meer zoiets als, wij zijn nooit door een ander in ons hart en in geest onderworpen. Maar in ieder geval was dat niet de bedoeling van Jezus. Jezus wil altijd van een aardse manier van denken naar een geestelijk manier van denken brengen. En Jezus wilde dat ze laten zien hoe de zonde hen van God scheiden. En dat hij was de oplossing voor hun geestelijk probleem. Hij was de enige oplossing voor hun probleem. Maar trots, traditie, geschiedenis hielden hen op afstand van Jezus. En het is zo bizar. Want ze geloofden gewoon net in hem. Maar een geloof in je hoofd is anders dan een geloof in je hart, in je ziel. Een mentaal begrip is een andere soort geloof dan een geloof dat wortel schiet in ons hart en ons verandert. Informatie is niet genoeg. En whatever in hen omging, ze waren het nu niet meer met Jezus eens. En maakten ruzie over Abraham en wie hun echte vader was. Want voor hen waren ze Gods volk. Ze hadden de dingen van God. De patriarchs, de wet en de beloften van God. Ze konden zich niet voorstellen dat hun zonde hen tot slaven maakte. Maar de zonde houdt ons allemaal gevangen en we moeten er allemaal van bevrijd worden. En dan komen wij op vers 48. En je ziet meer verwarring van de Joden. De Joden riepen, zeggen we soms ten onrechte dat u een Samaritaan bent en dat u bezeten bent? Je kunt hoofdstukken 7 en 8 in geheel thuis lezen. Maar hoe snel veranderen de meniging van mensen? Wij geloven in Jezus. Hey, u bent een Samaritaan nu, toch? En bezeten. Dat is een heel groot verschil. Maar hoe snel veranderen de meningen van mensen? En hoe snel veranderen mijn meningen als ik niet in het woord bij Jezus blijf? En opnieuw komt het hierop neer. Wie is Jezus? De noise, de cultuur, de wereld geeft een constant invloed op hoe jij dat beantwoordt. Hoe bestrijden we dat? Maar Jezus al gezegd. Wanneer u blijft vasthouden aan wat ik zeg, bent u werkelijk mijn leerlingen. Wees bij Jezus. Dat is waar de strijd is. Wees bij Jezus. Dat was stap 1 in onze reis. Bij Jezus zijn, te zijn. En dat geeft ons fundament en stevige wortels in de grond. Stille tijd met Jezus. Bijbel lezen. Bidden helpt ons Jezus beter te leren kennen. Bewust van zijn aanwezigheid, moment op moment. Maar als we dat niet doen, raken we in ervaring. Nou, dat is de vraag, wie is Jezus? En hoe reageert Jezus op deze vraag, over zijn identiteit? Hij zei, ik ben niet bezeten. Ik eer mijn vader, maar u eert mij niet. Ik ben niet oud op eigen eer. Iemand anders is oud op mijn eer, en hij zal oordelen. Werkelijk, ik verzeker u, als iemand mijn woord bewaart, zal hij de dood nooit zien. Toen zeiden de Joden, nu weten we het zeker dat u bezeten bent. Abraham was gestorven, en de profeten ook, en u zegt, wie mijn woord bewaart, zal de dood nooit ervaren. Bent u soms meer dan onze vader Abraham, die gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven. Wie denkt u wel dat u bent? Wie durft om dat Jezus te vragen? Who do you think you are? En nu voel je de woede van het volk. Abraham was de vader van de Joden. Degene die het speciale verbond met God sloot. En ze denken dat Jezus beweerde dat hij groter was dan Abraham.
En Jezus antwoordde: wanneer ik mezelf zou eren, zou mijn eer niets betekenen. Maar het is de Vader die mij eert. De Vader van wie u zegt dat hij onze God is. Hoewel u hem niet kent, ik ken hem. Als ik zou zeggen dat ik hem niet ken, zou ik een logenaar zijn, net als u. Maar ik ken hem wel en ik bewaar zijn woord. Abraham, uw vader, verhoogde zich op de dag van mijn komst. En toen hij die zag, schrok dat hem vreugde. De Joden zeiden: u bent nog geen 50 en u zou Abraham gezien hebben? Werkelijk, ik verzeker u, antwoordde Jezus. Ik ben van voor de tijd dat Abraham er was. Ik ben van voor de tijd dat Abraham er was. Nou, de afgelopen maanden heeft bij 7 keer de aanspraken gemaakt op wie hij is in zijn goddelijkheid. En nu beweert hij met absoluut zekerheid dat hij niet alleen groter is dan Abraham, maar dat hij ook aanwezig was toen het verbond met Abraham werd gesloten. Hij was daar. Dat hij bestond voor Israël en de Joden en volk waren. Dat hij deel uitmaakt van de zelfbestaande Godheid. Als Paulus schrijft: Jezus is beeld van God. De onzichtbare is Hij. Eerst geboren van heel de schepping. In Hem is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten en heersers, machten en krachten. Alles is door Jezus en voor Jezus geschapen. Hij bestaat voor alles. Hij bestaat voor alles. En alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij. Eerst geboren uit de dood. Om in alles de eerste te zijn. In Hem heeft heel de volheid willen wonen. En door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel. Door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Dit is Jezus. Dit is Jezus. En Jezus maakte een absolute claim op zijn goddelijkheid en ze wisten het niet. Omdat toen rapten ze stenen op om naar hem te gooien. Maar Jezus wist onopgepakt uit de tempel te ontkomen. Ze wilden hem doodmaken voor zijn claim. Voor hen was dit Gods lastering. Het was duidelijk wat hij zei. En voor hen, en dat zou het ook voor ons moeten zijn. Zo duidelijk wie Jezus is. Maar hoe weten wij dat wat hij zegt waar is? Tekenen wijzen naar Jezus en bevestigen zijn woorden. En niets bevestigt zijn woorden zo goed als zijn offer. Als het kruis. Als het opstanding. In de nacht voor het kruis was Jezus met zijn discipelen in de tuin. Toen er een groep kwam om hem te arresteren. En ze stuurden tussen 300 en 600 mensen naar Jezus. Wij lezen een groep kwam bij Jezus. Ze stuurden tussen 300 en 600 mensen om hem op te pakken. Om één persoon te vangen. Zo veel. Dat is een megachurch. Yeah. 600 mensen. En ze kwamen vlak voor Jezus. En dan Jezus zei: wie zoeken jullie. Ze antwoordde: Jezus van Nazareth, ik ben het. Ik ben het, zei Jezus, terwijl Judas, die hem kwam uitleveren, erbij stond. En toen hij zei: ik ben het, de eisen ze achteruit en vielen op de grond. De grote ik ben. Wat kon 600 man op de grond laten vallen? Maar de kracht van God. Ik ben. Zelfde ik ben bij de branderen struik. Zelfde ik ben die de zee splijt. Dezelfde ik ben die geeft de kracht voor de opstanding. Zegt ik ben. En met een sliver, een klein deel van zijn kracht, zijn macht, 600 mannen op de grond viel. Het was een moment van wie hij werkelijk is. Niet als mens, maar als in zijn goddelijkheid. Als de ik ben. En iedereen kan zeggen wat hij of zij over zichzelf wil. Maar wie heeft er ook 3 dagen in het graf gelegen? Is weer tot leven gekomen en is vervolgens opgestaan. Opgestegen naar de hemel. Jezus. En Jezus alleen. Hij heeft heel veel. Ik ben gezegd. Ik ben het brood. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben de opstanding. Ik ben. Maar wie is Jezus? En ik heb de hele Bijbel keer op keer gelezen. Ik heb een transformatie in mijn diepste wezen ervaren. Ik heb hem alleen in hem vrijheid. Ik heb alleen in hem vrijheid gevonden. En ik geloof dat hij is precies wie hij zegt dat hij is. Maar mijn zekerheid in hem is niet genoeg voor jou. Kunnen wij staan? Wie is Jezus? Wie is Jezus? Zie jij hem? Zie je hem? Hoor je zijn woorden? Zie jij de tekenen? Heb je de vrijheid en de transformatie ervaren? Zie Jezus vanmorgen. Jezus is God. En je bent door hem en voor hem gemaakt. En hij heeft een recht op je leven. Hij is de Almachtige. Hij is onze koning. En hij alleen is het waard dat wij ons leven op hem bouwen. Zie Jezus. Zie Jezus. Maar het stopt niet hier. Dit is het einde van de serie. Maar dit is een levensreis. Als wij op pad met Jezus zijn. Zie Jezus. Zie Jezus. Ervaart zijn aanwezigheid, zijn tegenwoordigheid van morgen. Zie hem. Laat hem naar je binnenste kamer, binnen jou. In jouw hart, in jouw ziel. Laat hem in jij wonen. Laat hem. Laat hem binnen. Hoor hem. Kom, volg mij. Zie Jezus. Zie Jezus. Zie Jezus. We gaan vanmorgen hem aanbidden verder. Maar in de stilte, door de muziek, in deze moment, open je hart. Open je leven. Laat hem binnen. Bouw op Jezus. Richt je leven op. Hij is alles. Hij is waardig. Hij is opgestaan. Hij is onze koning.